Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons. Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent. Liefdevol, gelovig, hulpvaardig, standvastig. U doet nu zelfs meer dan vroeger. Maar dit heb ik tegen u. U laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan, terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. Zie je het? Hier zie je dat met opgeheven vuist. Dat is als de zonde. Een mens kan zich bekeren, maar er is blijkbaar een moment dat een mensenhart kan verharden. En ik snap het, doe ik het niet. Want ik zou zeggen, joh, vlieg toch in die armen van Jezus. Het is goed bij God. En die kiezen daarvoor. En hier zien we ook de liefde van de Heer. Dat de Heer maakt zijn vrienden nu bekend. Maar hij is al met Izebel aan de slag geweest. En dat, hoe heette die koning die op een gegeven moment ging bidden? De man van Izebel? Ahab, koning Ahab. Op het moment dat koning Ahab iets van berouw toont, is het onmiddellijk wat de Heer doet vanuit liefde. Hoor je dat? Zegt hij tegen zijn profeet. Hoor je dat? Ahab, hij heeft berouw. Ik stel het uit. Ik stel het hele oordeel uit. Dus er is geen lol in voor God om te oordelen. Het is liefde. Het is troost. Het is, als God met het oordeel komt, heeft hij degene die het oordeel doet, het kwaad doet, spreekt hij aan. Want God heeft geen behagen in dat mensen verloren gaan. Maar veel eer dat ze zich bekeren. Nou, blijkbaar is voor Izebel dan toch te laat. Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten. Tenzij ze met haar breken. Dus er is altijd nog een mogelijkheid. Haar kinderen zal ik laten sterven aan een goddelijke ziekte. Aan een dodelijke ziekte. Ja, dat is niet helemaal. Laat elke gemeente beseffen, hè, dus niet alleen deze gemeente, maar elke gemeente, dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. Hier zie je ook weer de liefde van God. Gaat helemaal niet om straffen. Als kind van God kom je niet voor de troon te staan om gestraft te worden. Dan is Jezus niet je rechter. Hij is je Heer, hij is je papa. En hij wil belonen. Hij wil niets liever dan belonen. Zo'n liefdevol vader is het. Hij is als de landman voor de knapen die 11:55 binnenkomen. En ze zijn binnen, halleluja. En dan geeft ze het volle loon. Zo goed is hij. God is goed. Romeinen. Het is Gods goedheid, Romeinen 2, die mensen tot geloof wil brengen. Het is de liefde van de vader. Hier spreekt het vaderhart. Tegen de rest van u in Thyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg ik u, ik leg u maar één last op, houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken. En hier is weer een verwijzing naar het vrederijk. Met een ijzeren herderstaf zal hij hen hoeden. Als aardewerk worden ze verbrijzeld. Ik geef hem macht zoals mijn vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Hè, dus alle zogenaamde wijsheden, dat is de gnostiek. Dat is een woord voor eigenlijk voor wat je ook vaak hoort. Dat zijn verborgen leer van, ja, maar jij weet iets niet, maar wij hebben meer kennis. En als je, vrijmetselarij, Jehovah's getuigen, zitten allemaal van, ja, maar wij weten iets. Terwijl het allemaal heel openlijk is wat de Heer allemaal weet, want hij heeft dat allemaal aan kinderen geopenbaard. Het zijn verzinsels, verborgenheden van Satan. De morgenster, het type van de morgenster is eigenlijk de ster die het mooist blinkt terwijl de ochtend nog moet aanbreken. Dus dat is de ster die straalt en die is ook de zeelui, dat is de eerste ster die het krachtig ziet stralen. Dat is ook wel mooi, in Amsterdam noemen ze de lommerd, vroeger een Joodse lommerd, die noemen ze de morgenster. Voordat het oordeel kwam, het vuil, was de morgenster, de volle man, die ging nog al het vuil langs om te kijken of er nog iets was waar hij wat van kon maken. En als ze het dan vond, dan nam hij het mee, knapte het op en dan had het weer. Dat vond ik een mooi beeld zoals de Heer Jezus ook is, de morgenster. Voordat het oordeel aanbreekt, is hij er, schijnt hij het hardst. Sardes, dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik weet wat u doet. Overal wordt beweerd dat u het leven hebt terwijl u dood bent. Word wakker. Versterk uw laatste krachten. U bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Herinnert u dat de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwachts als een dief op een tijdstip dat u niet kent. Maar enkele in Sardes hebben hun kleren schoongehouden. Zij zullen bij mij zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal mijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn vader en zijn engelen. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Hier zie je heel duidelijk dat onkruid en tarwe. Maar onkruid hoeft geen onkruid te blijven. Het is niet eens onkruid, altijd onkruid. Het kan tot op het laatst nog tarwe worden. En dan is het wel degene die op het laatst nog tarwe wordt, zoals de gevangene naast Jezus aan het kruis, ja, die geeft niet zoveel vrucht. Want zijn leven kon hij ook niet leven vanuit de geest. Het was natuurlijk maar kortstondig, maar hij is wel behouden. Er is al gauw behoud bij de Heer. Daar is niet veel voor nodig. Geloof van een mosterdzaadje. Het punt alleen is dat wij... Jessica. Ja, hetzelfde inderdaad. Jessica geeft aan, onkruid en de tarwe is dat hetzelfde als de bokken en de schaap. Ja, in de zekere zin is dat inderdaad hetzelfde. Deze mensen krijgen tot het laatst toe gewoon de oproep, bekeer je. Keer je om, geef jezelf over aan mij. En zij die gewoon trouw zijn, de Heer ziet het. Dit is zo'n troost dat je kan wel eens in gemeentes zijn of in een gemeente of in een situatie in je leven, thuis of op het werk, waarin je misschien de enige bent, maar God ziet het hart. Er ontgaat hem niets. Als een musje van het dak valt, hij ziet het. Hij ziet ook ons. En hij zal voor ons getuigen. Het geeft wel even aan dat al deze gemeenten hadden het niet makkelijk. Dat zegt wel iets. Dat zegt iets. Als je kijkt dat er soms toch ook wel allerlei leren zijn die zeggen dat het je alleen maar voor de wind hoeft te gaan. Ik kom ze in ieder geval op 6 van de 7 nog niet tegen. Philadelphia. Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen. Leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn. Ze zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik ook trouw zijn wanneer u binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt. Als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, dan zal niemand u de lauwe krans kunnen afnemen. Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen. En ook mijn eigen nieuwe naam. En wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Moeilijk stuk. Er wordt eigenlijk gezegd over de beproeving die over heel de aarde zal komen. Dit gaat naar één gemeente. Nou, dit is dan weer zo'n tekst waar je dan weer wat kan bij voorstellen als het geschiedenis periodes zouden kunnen zijn. Want het is niet bekend dat in die tijd in Philadelphia een beproeving geweest is die over heel de aarde kwam. Dus wellicht is dat een tekst die ook daarvoor pleit. Voor de uitleg, voor wat details, staat gewoon op de paper. Maar ook hier komt toch weer, iedere keer weer, de moeite in de gemeente. Dat mensen die zich voordoen, anders doen of denken dat ze een profeet zijn, dan weet ik veel wat. Maar uiteindelijk, ze doen zich voor als een broeder of zuster, maar ze brengen gewoon keihard een leugen. En Satan brengt nooit niet alleen een leugen, want dan gelooft niemand het. Die pakt altijd een waarheid en die mixt het met een beetje leugen. En dan krijg je uiteindelijk altijd een leugen. Laodicea. Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Ach, was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Van iedere gemeente noemt de Heer Jezus iets specifieks. Daarnet met koperen voeten, in die stad werd veel met koper gedaan. Het linnen van de witte kleren en ook hier ogenzalf. Omdat je goed kan zien. Of dit is hier met. Zodat u weer kunt zien. Laodicea stond bekend om zijn ogenzalf. Maar waar het eigenlijk om gaat. Dit is een gemeente. Ja, de Heer is eigenlijk helemaal niet binnen. En ik kan me ook zo heel goed voorstellen dat als dit een beetje onze tijd is. Dat er gemeentes kunnen zijn waar van alles wordt geschreeuwd. In Gods naam. Waar het van alles om draait, maar soms eigenlijk alleen maar om geld of om macht of om weet ik het wat. Dat het gemeentes kunnen zijn waar God zelf buiten staat. Dat is iets, dat kan je bijna niet voorstellen. Maar er zijn dus gewoon gemeentes, ook toen al en ook nu, waar dus van alles gedaan en geroepen wordt. Maar de Heer is er niet. En deze tekst wordt ook heel vaak gebruikt bij evangelisatieacties. De Heer staat aan je hart en hij klopt. Nou, ten dele, dit is in het lichaam. Dit is de Heer die aan zijn eigen kinderen vraagt, hallo. Nee, dit is niet aan ongelovigen. Dit is het trieste. Dit is aan mensen die zeggen dat ze een kind van God zijn. En het feit dat het de liefde van de Heer is die tucht en bestraft. Ja, wij hebben natuurlijk straf toch altijd meer in. Voor Christen klinkt het altijd zoiets als een soort eeuwigheid. Maar je moet het meer zien in het feit een beetje dat het volk Israël in de woestijn loopt te zeuren. De neusgaten komen uit, of het komt uit de neus, dat manna. Ze willen vlees. En lopen maar te zeiken en te zeuren. Dat op een gegeven moment God zegt, oké, wil je vlees? Hier, heb je vlees. Dan zou je het eten tot je neusgaten uitkomt ook. Weet je, een beetje als een soort klein kindgedrag klinkt dat. Maar wel met het idee dat je weer in balans moet komen. Ik denk dat we allemaal, de jaren dat we met de Heer leven, ons beseffen dat we ook heel vaak blij zijn. En dat we soms stilletjes zeggen, dank u Heer dat u mijn gebed niet verhoord hebt. Hoe vaak hebben we niet ergens om gebeden, misschien wel om zitten dreinen. En dat niet kwam en waarvan je achteraf eigenlijk zegt, ik ben blij dat... Weet je, daar zijn ook elementen in waarin God het niet verhoort. Maar omdat hij een hoger doel ermee heeft of omdat hij een ander plan ermee heeft. Maar als de Heer tucht of straft, dan is dat uiteindelijk het snoeien van de landman. Er moet gewoon gesnoeid worden. Snoei geeft bloei, geeft vrucht. En het snoeien zelf is gewoon pijnlijk, is niet leuk. Ik heb ook wel eens momenten gehad dat je getuchtigd wordt. Dat is niet leuk, dat is verdrietig en je huilt erom. En je ligt nachten wakker. Maar uiteindelijk schieten je wortels dieper. En als het in een betuttel- en vertroetelmaatschappij zitten. Ik ben veel in de tuin bezig. Maar als ik plantjes te veel vertroetel, dus braaf iedere dag water geef, dan lijkt het alsof ik een goede tuinman ben en dat ik heel lief voor ze ben en ik geef ze allemaal voeding en ik doe van alles en ik zet ze op rijke grond. totdat de winter komt. Hun wortels zitten te dicht aan de oppervlakte. Ze bevriezen. Ze worden lui. Want ze denken, het komt toch wel. En uiteindelijk, nou, als het een beetje een hoge plant is, met de eerste, de beste najaarsstorm, ligt die om en sterft die. Dus ook dat beeld. Ik heb het wel eens gezien, dat jonge palmbomen krijgen een zware steen op de kruin. Dus ze krijgen verdrukking. Ze krijgen druk van bovenaf, wat maakt dat ze hun wortels diep gaan slaan. Dus dat is een soort tucht, dat vind je niet fijn, is niet leuk, dat wordt bovenop gezeten. Maar uiteindelijk ontstaat er wel een ontzettend sterke plant. Dus ik geef mijn planten meestal maar één keer in de week bij warme dagen af en toe een beetje water. Voor de rest moeten ze het zelf rooien, zodat ze gezond en sterk zijn. En af en toe is een boost, maar niet te veel. En zo is het uiteindelijk ook in het gemeenteleven. Ook wij hebben met elkaar, en daarvoor ben je aan elkaar gegeven. En is dat ook dysfunctioneren in de gemeente? En dat is ook wat de boze doet. Verstrooiing, partij, tweedracht. En daardoor lees je continu het Nieuwe Testament, de brieven, dat Paulus zegt, jongens, kijk nou hoeveel je vergeven bent. Behandel elkaar, de ander uitnemende achter dan jezelf, voor de eenheid. Want als jij verdrukking hebt, als jij getuchtigd wordt, dan drukken we je niet verder de grond in. Dan helpen we je, dan troosten we je. Als je moeilijk hebt, dan helpen we je. Als je blij bent, dan zijn we blij met je, komen we taart bij je eten. Snap je, dat is gemeente zijn, omzien en leven met elkaar. We gaan verder met hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 en 5 zijn vrij kort. Aanbidding van het lam, aanbidding van God en van het lam. Hier begint een belangrijk gedeelte. Johannes zegt, hierna had ik een visioen. Er stond een deur open. Bij Laodicea was die dicht, maar hier staat die open. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu, kom hierboven. Dan laat ik je zien wat hierna gebeuren moet. En op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Dit is een belangrijk gedeelte. Voor veel uitleggers en met name, kijk daarvoor ook nog voor, bij les 1, wordt hier de opname van de gemeente eigenlijk ook ingezien. Eigenlijk zie je hier een soort hemelvaart van Johannes. Johannes heeft die zeven gemeentes gezien, aangesproken. En het beeld is dan van, nou, dit kunnen dan tijdsvakken zijn van de gemeente. En dan houdt de gemeente op en Johannes wordt, als het ware, maakt hij een hemelvaart naar boven toe. Er is een verschil ook van Johannes hier ten aanzien van de oud-testamentische profeten. Neem Ezechiël. Als die een ontmoeting met God hadden, dan was er altijd angst en moest er iets gebeuren zodat ze gereinigd konden worden. Een vurige kool of... maar heel anders is het met Johannes. Johannes krijgt een uitnodiging. Kom maar naar boven. Kom maar. Toegang is vrij. Het voorhangsel is vrij. Dus toegang tot het Heilige der Heiligen. Kom hierboven. En dan laat ik zien wat er hierna gebeuren moet. En dat hierna, dat sluit dan, ja, toch op die periodes van die gemeentes. Dit is dus een lastige tekst. Want als het hierna gebeuren zal, en dan krijg je natuurlijk helemaal het oordeel wordt verteld vanuit de hemel, wat er allemaal op aarde gaat gebeuren. Ja, dat is niet gebeurd in de afgelopen eeuwen. Dus dit moet wel helemaal in de toekomst liggen. Dus dit is zo, ja, en daar moeten we aan wennen. Ik ben nogal geneigd om het dan helemaal uit te pluizen. Hoe zit dat achter de punt en de komma? Dat is vanuit Joods denken helemaal geen issue. God spreekt, het is goed, het is God. En als je ook in de Talmud kijkt of de commentaren, andere commentaren, als daar een lastige bijbeltekst staat, dan weet een rabbijn te zwijgen. Wij willen alles verklaren. Maar de Joodse uitleggers, ook de Messiasblijde Joden, kunnen rustig een gedeelte overslaan, weet ik niet. Maar het is goed, het is God. Dus hoe het dan allemaal precies zit, nou, dat weten we dan niet. Zal dan nog wel komen. Maar goed, dit is dus wel waar veel uitleggers op de woorden wat hierna gebeuren moet, wordt dan eigenlijk een beetje een verwijzing naar de 70ste jaarweek zoals die in Daniël beschreven wordt. Nou, dat is wat er nu dadelijk allemaal gaat komen. Daar zitten ontzettend veel verwijzingen naar het Oude Testament in. Het is geen doen om continu te switchen met Zacharia, Ezechiël, Daniël. Er staan genoeg verwijzingen in om daar gewoon zelf mee aan de slag te gaan. Ik zal beknopt wel wat dingen aanhalen zoals die in Daniël of Zefanja of Zacharia of Ezechiël gezegd zijn. Of Jesaja. Maar ja, het is voor de luisteraar en de lezer uit die tijd was het eigenlijk heel vanzelfsprekend. En voor ons kost dat gewoon veel meer inspanning om erachter te komen. Op hetzelfde moment raakt Johannes in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sardar, zijn edelgesteentes. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als een smaragd. Nou, dit is dus eigenlijk een beschrijving van God. En eigenlijk zegt Johannes hier, lieve mensen, ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik ken hier geen... het hoogste wat ik kan bedenken, dat zijn geen maar beschrijvingen van juwelen. Maar eigenlijk is de beschrijving van God, daar zijn gewoon geen woorden voor. Nee, dat is eigenlijk wat het ook zegt. Het zijn ook wel edelgesteentes die ook weer terugkomen in het Nieuwe Jeruzalem. En verderop in Openbaring. En om die troon stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon ging bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels, dat zijn de 7 geesten van God. En ook lag er voor de troon iets als een 7 glas van kristal. Midden voor de troon en omheen waren 4 wezens die van voren en van achteren 1 en al oog waren. Even tot zover. De 24 oudsten, daar kunnen we ook boeken over volschrijven. Ja, wie zijn dat nou? Het is heel moeilijk te duiden. Ze droegen witte kleren. Ja, het zijn dus gelovigen. Het zijn gelovigen. En vermoedelijk is dat, staan zij symbool voor de christenen en voor de oud-testamentische gelovigen. Dus dat een soort afgevaardigden zijn van hen die Christus toebehoren. Ze hebben witte kleren en een krans op hun hoofd. En de bliksemschichten en het gedonder en geraas, ja, dat doet ons natuurlijk heel erg denken aan God op de berg bij het volk Israël. Daar zagen we hetzelfde. Donder en brul en bliksemschichten. Het is dezelfde troon. 7 geesten van God, ook hier zien we weer de volheid van God. Even kijken. Die 7 glas, dit is een hele belangrijke. In de tabernakel, daarvoor was het wasvat. Het offer werd gebracht, daarna was het wasvat waar je gereinigd werd. Het offer is nooit een offer om God gunstig te stemmen, zoals dat bij afgoden is. Als je dat in India bent, dan zijn mensen bang voor de goden. Of ze doen, net als hier, kijk bij een willekeurig Chinees restaurant, daar zie je zo'n poes met een gekleurde diamant of wat anders. Dan is dat om goden gunstig te stemmen dat de zaken maar goed mogen gaan. Dat is niet het Bijbelse offeren. Het Bijbelse offeren is de weg vrijmaken om God te ontmoeten. Is God helemaal niet gunstig stemmen, want God is al gunstig. Want het is Gods goedheid die mensen tot geloof wil brengen. Dus als je denkt bij Bijbels offer, nooit aan goden bezweren of God bezweren. Maar dat is altijd om jouw onreinheid weg te, zodat God je kan ontmoeten. Zodat jij God mag ontmoeten. Nou, dat wasvat voor het schoonwassen van zonde, dat is hier voor Gods troon als wit kristal. Het is hard. Je kan er overheen lopen. Voor eens en voor altijd. Johannes hoeft zich niet meer te wassen. Hij kan als het ware over het wasvat gewoon naar God toe lopen. En er zijn de vier wezens. En die vinden we ook in het Oude Testament. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde het gezicht van een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. En elk van de vier wezens had 6 vleugels met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: heilig, heilig, heilig is God, de Heer de Almachtige, die was, die is en die komt. De vier levende wezens. Ja, het lijkt een beetje op naar de vier windstreken te verwijzen. In Ezechiël lezen we ook van die vier levende wezens. Ze hebben allemaal dezelfde kenmerken. Ze hebben ogen, die kunnen alle kanten aan naartoe kijken. De eigenschappen die ze hebben, die vinden we eigenlijk ook bij engelen. Als je kijkt naar Ezechiël en Jesaja en je zou daar naar de vier wezens kijken, dan zie je dat zij eigenlijk maar iedere keer een deel ervan gezien hebben. En Johannes krijgt alles te zien. Ezechiël en Jesaja vielen op de grond en riepen: wee mij, ik ben verloren, want ik ben een man onrein van lippen. Maar voor Johannes was de deur open in de hemel. En de stem die hij hoort, die riep hem gewoon naar binnen. Dus zie je het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Nou ja, de exacte betekenissen van de gestaltes van die wezens blijft moeilijk. Het feit ogen is gewoon dat alles is zichtbaar. God beheerst alles. En telkens als deze wezens lof en eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft. Dit in tegenstelling overigens tot Caesar in die tijd. Caesar was ook een god. Die zat ook op de troon in Rome. Maar als hij stierf, kwam er weer een andere Caesar. En in dat verband is het dan voor de gelovigen: hij mag dan wel in Rome op de troon zitten, maar ik zit daar van eeuwigheid tot eeuwigheid. Werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: u komen alle lof en eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. En dit is belangrijk. We lezen veelvuldig in het Nieuwe Testament de belofte aan gelovigen. In de mate van belonen is dat je over dingen gesteld wordt, dat je als koningen zal heersen. En dat je een krans of een kroon krijgt, terwijl het allemaal genade is. En hier zie je dat weer terug. Enerzijds zijn er gelovigen die door de Heer gebruikt worden en over veel gesteld zullen worden. En ook veel meer talenten krijgen, veel meer vrucht dragen. Er is gewoon verschil. En dat verschil is niet binnen ons democratisch denken minder. Maar juist is het vanuit genade dat je je positie kent en ook neemt en daar blij mee bent. En er is vaak juist de strijd ontstaan er in gemeentes of onder mensen, is omdat mensen niet tevreden zijn met hun positie. Satan was niet tevreden met zijn positie. Hij wilde de troon van God. En hierin zie je gewoon in Gods koninkrijk hebben mensen verschillende taken, verschillende rollen, krijgen verschillende maten waarin de Heer ze beloont. En er is geen afgunst, dat is gewoon de plek die je hebt en mag hebben in het koninkrijk. Zoals de Heer, er is Paulus, ik ben geen Paulus, ik zal het niet worden ook. Ik ben ook geen Petrus, ik ben gewoon een dienaar die hier in Vlaardingen mag zijn. En wij mogen met elkaar hier dienen in deze stad. En dan komt het, dan heb je die beloning en die kroon. En dat is natuurlijk het symbool wat voor staat dat het koninklijke waardigheid. En als het erop aankomt, dan zeggen we: nou Heer, u komt toe, wat nou? Ik een kroon. Het lam komt de kroon toe. Dus hier zie je in dat God beloont, maar eigenlijk weten we allemaal dondersgoed in de hemel. Het is allemaal genade, 100% genade. En er is er maar één die alle kronen toekomt. En dat is Jezus. En de mate waarin dat staat, heilig, 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 en we zullen ook verderop zien, er wordt een harp gespeeld of lier, een soort specifieke. Daar is eigenlijk de hele symboliek en het beeld ontstaan, dat je wel eens een reclame ziet van dan gaan we naar de hemel, dan zitten we op een wolk, een beetje met een harpie, heilig, heilig, heilig en halleluja. Nou, is dat het nou? Weet je, je zou de indruk hebben van, is dat dan de eeuwigheid, dat je daar dan staat en je kan je kroon één keer afwerpen, maar is dat een continu van, gebeurt er wat, heilig, 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 weet je, dat roept iets op van, is dat het, weet je, dat zou ik zelf eens hebben, van de Gouden Straten. Nou, ik word helemaal niet warm van de Gouden Straten, denk ik, dat blinkt, maar dat is symbooltaal. Het wil echt niet, het wil zeggen eigenlijk dat de hele hemel is gewoon geheiligd en heilig. En er is er maar één als vanzelfsprekend die gewoon alle eer toekomt. Net als aanbidding niet alleen op zondag plaatsvindt. Dat we zeggen, Heer, u bent groot, u bent machtig. Maar dat de Bijbel spreekt, aanbidding is een levensstijl. Die hele houding is als vanzelfsprekend dat je een ander helpt. En dat God de eerste plaats krijgt in je leven. Het is gewoon je zijn. En dat is eigenlijk wat het hier uitdrukt. Waarbij, van mij betreft, helemaal kan staan dat die mensen of die wezens continu heilig, heilig roepen. Ik kan me daar heel weinig bij voorstellen, maar het is symbooltaal en daar moeten we het mee doen. 5. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol. Andere vertaling zegt boekrolletje. Of een boekje. Die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Het lastigste van op de paper wordt ook, wat ga ik wat dieper in op het boekrolletje, maar het lastigste van is, wat staat er aan de buitenkant, wat staat er aan de binnenkant? Er is bekend dat in de tijd van de Romeinen de buitenkant beschreven was, dat de buiten- en de binnenkant hetzelfde was. Alleen als de zegels verbroken waren, kon je toetsen of watgene aan de buitenkant stond, ook klopte met de binnenkant. Of dat het niet vervalst was, of dat er was een soort dubbele check. Of dat hier zo bedoeld wordt, weet ik niet. Is moeilijk te bepalen. Het had 7 zegels, hier komt het getal 7 weer terug. En ik zag een machtige engel, andere vertaling zeggen een sterke engel, die met luide stem, dat is ook opvallend, hè? Het is altijd niet er wordt gefluisterd of men zegt, het is altijd een bam, luid, hard, iedereen kan het horen. Dus mensen zullen niet doof zijn, maar er wordt flink gebulderd in de hemel, zullen we maar zeggen. En hij schreeuwt het uit. Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder. Dat Johannes iets ziet, waarneemt in de hemel, een boekrol met 7 zegels, en dat niemand waardig is. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om het oordeel. Dat niemand waardig is. En Johannes raakt daar eigenlijk heel erg emotioneel van. Het moet voor Johannes ook een hele emotionele gebeurtenis geweest zijn. Hij moet het allemaal opschrijven, maar zijn emoties schieten alle kanten op. En toen zei een van de oudsten tegen Johannes, wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Het lam op de troon is ook de leeuw. Het zag eruit alsof het geslacht was. En het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Die zie je gewoon, zowel de leeuw als het lam, het is hetzelfde. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier, een soort harpachtig, en een gouden schaal vol wierook. En dat zijn de gebeden van de heiligen. Nou, dit is weer zo'n sprongetje. Die gebeden van de heiligen, Dat komen we later ook weer terug in de tijd van de oordelen, in de tijden van de grote verdrukking. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen, volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Ja, dat is natuurlijk een lastige tekst voor mensen die geloven in de alverzoening, die zijn er ook. En dat snap ik ook wel, dat is natuurlijk ook het verlangen, dat je denkt dat er niemand verloren gaat. Maar je koopt niemand uit elke vol taal of stam als allen behouden worden. En hier zie je ook echt het aspect van de gemeente. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 maal 10.000, 1.000 maal 1.000. Nou, het uit te rekenen heeft geen zin, omdat 10.000 is het grootste telwoord in het Grieks. Dus het wil niet anders zeggen als ontelbaar. En als je eigenlijk al weet wat één engel kan doen, dan maak ik al een stap voorwaarts, dat als uiteindelijk Satan met al zijn volken op wil trekken om strijd te voeren met het lam. Ja, dat zie je wel eens in science fiction films allemaal, dat Satan die heerst en die heeft de hel en macht. Nou, die heeft helemaal niks, want er komt uiteindelijk één engel en die pakt alles beet en die flikt het in een diepe afgrond. Eén engel. En er zijn 4 engelen we nodig om te oogsten, vanuit alle hoeken van de aarde. Dus ja, laat staan 10.000, oneindige hoeveelheid, wat dat allemaal is. Het mooie is ook dat veel mensen, en dat zien we als bij de hardrock bands, dat de troon van Satan in de hel zou staan. En we hebben net gelezen, de troon van Satan staat op aarde. Want hij gaat rond als een brullende leeuw. Dus laat je niks wijsmaken. Hij is ook gewoon nu nog bezig om te zoeken wie die kan verslinden. En hij heeft maar één doel voor ogen, alles kapot te maken. Maar er is het lam. Hij is het waard. Elk schepsel in de hemel op aarde, onder de aarde en zee, en alles in iedereen, hoor ik zeggen, aan hem die op de troon zit, aan het lam komen de dank, de eer, de lof, de macht toe in de eeuwigheid. En de 4 wezens antwoorden, amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Dat laatste in aanbidding, niet aan hen. Dus hier zie je dat God en Jezus weer samenvallen. Zij zitten op de troon. Zijn er vragen? We staan aan de vooravond. Het lam heeft het boekrol. En hij gaat uiteindelijk de zegels openen en dan zul je zien dat er een hele opbouw. Bij de laatste zegels zijn er weer 7 bezuinen en dan in de laatste bezuin zijn er weer 7 schalen. Maar dit komt met de volgende les. Jessica. Waarom moet Satan ook een troon hebben? Waarom heeft Satan een troon? Is hier een vraag. Nou, de Satan is niet origineel, kan niet scheppen, is niet creatief, maar is jaloers. En eigenlijk is hij de grote naaper. Hij begeert alles wat van God is, begeert hij ook. We zullen eigenlijk wel weer een heel openbaring zien, is dat hij uiteindelijk de drie eenheid van God gaat nabootsen. Ook hij zal dadelijk de Satan, het beest, dan komt er een ander beest, dat wordt de antichrist. En de valse profeet, een soort satanische drie eenheid ontstaat. Hè? En uiteindelijk wil hij ook een tempel en hij zal uiteindelijk zichzelf tot God uitroepen in de tempel in Jeruzalem. En dat zijn allemaal van die zaken die hij op de een of andere manier, waarin hij God nabootst. Alleen het is van iets mindere kwaliteit. Nou, jullie zien, het is veel symbooltaal, maar ook veel herkenning van het Oude Testament. Ik kan bijna met iedere zin kan ik naar het Oude Testament toe gaan. Er staan wel meer dan 500 verwijzingen in heel Openbaring. Dat is gewoon geen doen. Is het, als we het op deze manier doen, is het dan goed te volgen? Of gaan we met te grote 7 mijl. Want ik heb uiteindelijk nog een, eventueel een 7e avond, maar dat is eigenlijk aan jullie. Zijn er nog vragen tot zover? Ja, er wordt hier de opmerking gemaakt dat Johannes een goede gevangenschap heeft gehad. Ja, ook daarin zien we weer vanuit Romeinen 8, vers 28, dat de Heer laat alles meewerken ten goede voor hem die hen liefhebben. Zoals Paulus ook altijd dankbaar is dat hij gevangen is, want dan kan hij aan mensen het evangelie uitleggen. Maar we zien hier ook dat het christelijk geloof en lijden omwille van zijn naam, dat dat toch hand in hand gaat. Los van de 21ste eeuwse tendens, en dat is toch wel een beetje onze cultuur en tijdsgeest, waarin we toch een beetje meer een verpsychologisering van God hebben. Dus God als de grote psycholoog. De mens is in de war, die heeft vertroosting nodig. En God is, nou ja, ik zeg het maar gewoon, ik heb het als meer gezegd, een beetje zwart-wit, een soort enorme paracetamol. Hij helpt ons, hij is er voor ons. De mens, in onze tijd staat de mens heel erg centraal. Dat zie je ook veel in evangelisch Nederland. Dat hoeft niet helemaal verkeerd te zijn. Het is, iedere tijd heeft zo zijn aspecten. Maar het gevaar is wel dat God helemaal ten dienste van ons komt staan. Terwijl eigenlijk de vraag is die Jezus hier met nadruk legt, volg jij mij? Hou jij vast wat ik je gegeven heb als vriend? Ben jij trouw? Leef je vanuit mij? Mag ik met jou maaltijd hebben? Ben ik binnen bij jou? Dat zijn wel de lessen. En dan mogen wij weten dat we gesupport worden door mensen die onze gebeden kracht bijgeven, de wolk van getuigen. Dat de Heer er is die alles in de gemeente in orde houdt, erover waakt, tuchtigt, jawel, ook dat, uit liefde. En ook de mensen die dwalen leren brengen, om ze tot geloof te brengen, om ze te laten corrigeren. Dat is toch iets anders dan wat een beetje de huidige tijdsgeest ons wil doen laten geloven, dat Jezus alleen maar je grote vriend is, hè, dat je hem als het ware in je broekzak hebt. Daar waar ik ben, daar is Jezus. Terwijl het beeld wat Openbaringsschets is, I will follow Jesus. En dat eigenlijk alle gelovigen in afwachting zijn in het openbaar worden van het Koninkrijk van God. En daarom heb ik ook in les 1 de opstanding uit de dood erbij gehaald. Opdat zij die nu in Christus gestorven zijn, wachten totdat de bazuin klinkt en totdat de volleinding aanbreekt. Totdat echt Gods rijk aanbreekt. Want voor ons christenen zal het toch even lastig worden dat er een hele toespitsing is naar het volk Israël. En dat er uiteindelijk om een vrederijk gaat waar Ezekiel, Jesaja, waar al zoveel eeuwen over geprofiteerd is, dat die gaat plaatsvinden. En dat wij daar een hele andere plek waarschijnlijk in hebben. Maar dat is, ja, dat is moeilijk. Het roept ook een hoop vragen op. Zullen we niet overal een antwoord op krijgen? Maar ja, dit is het woord. En dat hele verlangen, dat dat rijk aan gaat breken, dat alles tot voltooiing gaat komen, het Gods Koninkrijk openbaar gaat worden in alle facetten, nu al in Vlaardingen, door ons, maar straks volkomen, dat ook de schepping ervan gaat genieten. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. En dan mis je die troost. Dan mis je die troost, want als je alleen het moet hebben van het journaal, dan word je pessimistisch. En dus wat dat betreft een hele rijke belofte. Als er geen vragen zijn, dan nog één vraag. Als ik de vraag goed begrijp, wordt hier de vraag gesteld. Kunnen we ook dat niet doen? Hè? Dus het woord van God proclameren met elkaar en uitspreken. Nou, dat zou kunnen. Dat zou ook in de gemeente natuurlijk kunnen. Dat kan bij de voorbeden, in de samenkomst. Dat kan bij de lofprijs en aanbidding. Dus die ruimte voel je vrij. Of we daar aparte avonden voor zouden kunnen doen. Nou, dat is een idee. In Jeruzalem heb je Bart Repko. Dat is de wachters op de muur. Nou, dan kan je op internet eens kijken. Dat is echt de proclameur. Dat is iemand die loopt over de muren van Jeruzalem. En die verkondigt, nou ja, een boektitel van hem, een steen door de ruit. En dat is dan de ruit van de kerk. Van wakker worden, joh. En die is ongezout, hoor. Die trapt tegen heilige huisjes. Maar ja, dan zegt hij ook, moet je maar vergeven. Want wachters zijn mensen die op potten en pannen slaan om de boel wakker te krijgen. Die hebben maar één doel, wakker worden, joh. En Gods belofte naar boven. En God, denk erom, Heer, u hebt dit beloofd, wanneer gaat het gebeuren? Eigenlijk net als de zielen onder de troon, Heer, hoe lang nog? Nou, dat is ook een vorm die in deze tijd, er zijn veel christenen die als ze naar Israël gaan, een wandeling meemaken. En er zijn ook gemeentes die daar inderdaad op avonden vorm aangeven. Kan. Binnen nu deze scope, voor mij is dat niet haalbaar, maar ja, voel je vrij om Gods belofte hoog te houden en over de dingen die komen gaan. Tuurlijk, prima. Bedankt. Dan gaan we de avond afsluiten. Lieve Vader, we danken u, Heer, voor het woord. Heer, moeilijke woorden, veel symbooltaal. Heer, we vragen om bijstand van uw geest, Heer, ook als we thuis de dingen nagaan. Heer, als ook de gemeenteleden mij ook niet op mijn woord direct geloven, maar het woord ze ook zullen toetsen en ook zelf het woord zullen lezen. Heer, zodat we elkaar scherp kunnen houden voor inlegkunde. Maar Heer, dat we enthousiast zullen worden, Heer, over openbaring. En ook gelukkig door worden, Heer, dat we zien, dwars door de oordelen heen, hoe pijnlijk en verdrietig ook dat aspect is. Maar toch ook het vaderhart zien, Heer. Hoe liefdevol u bent dat u de Izebels, de Nicolaïten van deze tijd, die gewoon leugens van Satan verkondigen, toch oproept om ze te bekeren, om ze te redden. Dat het toch uw liefde en uw goedheid is. Heer, daarvan ben ik onder de indruk. Heer, wilt u ons ook die liefde geven, de vrucht van uw geest, dat wij ook zo zullen leven, Heer, ook in deze stad. Heer, dat de waarschuwingen die aan de gemeentes zijn geadresseerd, dat we die ook ter harte zullen nemen. Heer, geef ons ook de kracht, Heer, om u te volgen. Heer, om de juiste woorden te zeggen en ook de juiste daden te doen uit liefde door uw geest. Zegent u ons zo. In Jezus' naam, Heer aan het Lam. Amen.